Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
De kogel is door de kerk. Zo'n 300.000 woningen uit de vrije sector krijgen een lagere huurprijs. Gemiddeld 190 euro. De Kamer stemde daar donderdagavond mee in. De vraag van deze week: welke gevolgen heeft de wet betaalbare huur voor de huurmarkt in Nederland? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We maken deze aflevering voor één keer voor het weekend, als ongebruikelijk. Maar ja, het heeft nu alles te maken met de wet betaalbare huur die nu door de Kamer is geloodst.
We moeten de regie hernemen en dat doen we dus ook. Dat doet dit kabinet. En één van die wetten waarmee we de regie hernemen is deze wet betaalbare huur. Waardoor we zorgen dat huurders weer een eerlijke prijs gaan betalen. En dat doen we op zo'n manier dat beleggers en investeerders nog steeds geïnteresseerd blijven in die woningmarkt. Want dat hebben we namelijk nodig. We zullen het samen moeten doen. Samen met marktpartijen moeten doen. En daarom hebben we deze wet ook samen vormgegeven.
In deze aflevering krijg je natuurlijk een uitgebreide analyse van de gevolgen voor huurders, verhuurders, ontwikkelaars en beleggers. Maarten de Gruiter is uiteraard bij mij. Hij staat te popelen. Jouw eerste reactie, Maarten.
Nou ja, het is natuurlijk... Hoe groot is de nieuwswaarde, zou je bijna zeggen. Want we wisten natuurlijk dat dit eraan zat te komen. In de commissie was het natuurlijk al duidelijk.
We lopen er al anderhalf jaar naartoe.
Dat sowieso. Dat is natuurlijk eigenlijk al vervelend, hè, dat het zo lang duurt. Dus op een gegeven moment wil je ook een beetje duidelijkheid. Denk ik dat er maar
die is er
wil.
Nu.
Die is er nu, althans. De Eerste Kamer moet er natuurlijk ook nog over gaan. Daar zal vlot gelobbyd gaan worden, denk ik, door deze en gene. En terecht. Ja, ik bedoel, we hebben het natuurlijk vaak over gehad. Ik vind het een slechte wet. Het gaat met name mij erom dat het voor toekomstige investeerders gewoon een slechte zaak is dat er tijdens de wedstrijd de spelregels worden aangepast. Daar hebben we natuurlijk heel vaak over gehad. Ja, en dat is niet goed. Ik denk dat veel mensen denken, nou ja, dan is het in ieder geval, nu is het duidelijk wat er gebeurt. Ben ik het ook niet helemaal mee eens, want ja, je kunt ook zeggen, ja, we wisten wat de worst case scenario was. Dus en dat is het nu dus ook geworden.
Nou, laten we dat verder uitdiepen in deze uitzending. De politiek wil overigens zijn best doen om het voor 1 juli al door de Eerste Kamer te krijgen. Dus we zullen zien of we voor de zomer dat nieuws hebben. Bij mij in de studio, Marijn Snijders, voormalig vastgoedman van het jaar en directeur van Capital Value. Marijn, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Zometeen spreken we ook met Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University. Marijn, het heeft er alle schijn van dat de wet betaalbare huur er dus definitief gaat komen. Wat is jouw eerste reactie?
Nou, aan de ene kant onderschrijf ik Maarten's stelling, het jammer dat er is ingegrepen op het segment voor de huurmarkt. Anderzijds was het eigenlijk bijna onontkeerbaar, gelet op de excessieve situaties natuurlijk in heel veel steden. Het goede nieuws aan deze wet is dat er voor de nieuwbouw nu duidelijkheid is. Heel veel pensioenfondsen en buitenlandse fondsen smachten naar duidelijkheid in de markt. Die is nu gekomen. En voor nieuwbouw zijn we van mening dat er best wel veel kansen liggen om de komende tijd te blijven bouwen. Zeker met de aanpassingen naar de opslag tot 1 januari 2028, de 20-jaarstermijn. En ook, denk de toezegging nu gedaan is om met name de fiscale maatregelen te herbezien. We hebben gevraagd of deze per 1 juli al konden worden aangepast. Het is jammer ook, gemiste kans. Omdat een aantal partijen ook het wilden. Eigenlijk gekoppeld aan deze wet meteen een aantal aanpassingen.
Ja, laten we daar zo even naar kijken. Je zegt, we hebben gevraagd. Want jij hebt de afgelopen maanden ook regelmatig contact gehad met het ministerie over de wet. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, we hebben heel veel onderzoek gedaan. Al jaren doen wij onderzoek in de markt. En we hebben ongevraagd en gevraagd geprobeerd te onderbouwen met cijfers wat het beste zijn voor de huurmarkt in Nederland. En met name ook om de nieuwbouw op gang te houden. En daarvoor hebben we ook een aantal berichten gepubliceerd. En die zijn ook meegenomen, begreep ik, in commissievergaderingen. Want heel vaak werden uitspraken gedaan op basis van cijfers van Capital Value en een aantal collega-marktpartijen.
Stel je dan eigenlijk dat het erger had gekund? Er waren zelfs moties om het waarderingsstelsel op te krikken naar 250 punten. Ja. Wat zou betekenen dat er nog veel meer woningen onder die gereguleerde middenhuur zouden vallen?
Ja, als zeker aan een aantal partijen had gelegen, dan was het stelsel naar 250 punten gegaan. En ook een aantal amendementen die zijn aangenomen, die helpen in ieder geval het investeringsklimaat de komende tijd beter.
Ja, maar het is natuurlijk, wat je even terugkomen wat jij in het begin zei, van ja, het is goed voor beleggers. Kijk, wij spreken natuurlijk ook veel beleggers. En het feit blijft dat, ook al is het nu duidelijkheid, wat ook duidelijk is voor beleggers, is dat je dus in Nederland een klimaat hebt waarbij je ergens op een bepaalde aannames investeert. En over een paar jaar later kan de overheid het gewoon aanpassen. En is jouw hele model naar de kloten.
Ja, maar
en dat is hartstikke terecht, slecht.
Ja, het is slecht, zeker voor de bestaande voorraad. Want ik praat even over de nieuwe voorraad.
Weet ik wel. Maar als het gaat erom dat ook als jij nieuwe voorraad koopt, dat jij weet, kijk, nieuwe voorraad is ook op een keer weer oude voorraad, dat ze het gewoon kunnen aanpassen. Ja. Het andere wat ik ook bizar eigenlijk vind, want jij zegt, ze hebben onze onderzoeken meegenomen. Wat ik echt ongekend vindt in deze casus, is dat er zoveel onderzoek ligt van ook marktpartijen. Je zou kunnen zeggen, ja, is een onderzoek van CBRE. Ja, hè, want dat werd door CBRE, zei Hugo de Jonge nog hier in de uitzending. Wordt niet serieus genomen, maar ook onderzoek van serieuze onpartijdige partijen. En zelfs de Raad van State, er wordt gewoon allemaal niet naar geluisterd. Het is gewoon één groot narratief van de boze verhuurder en de zielige huurder. De enige die hier de grote verliezer is, is de huurder.
Marijn?
Ja, het is zeker vervelend dat er de komende tijd meer gaat worden uitgepompt. En deze wet helpt daar niet bij. Wat je ook niet moet onderschatten, de marktsituatie helpt er ook niet bij. Beleggers kunnen ontzettend veel geld verdienen met uitponden. Dus dat is een soort continue stroom die helaas al decennia wordt gebruikt door partijen die woningen opkopen en uitponden. Het is zeker zo dat niet alleen de wet, maar ook de fiscale maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen, de verhoging van de overdrachtsbelasting, de beperking van de renteaftrek, de box 3 discussie, die hebben natuurlijk eigenlijk nog veel meer negatieve invloed gehad voor beleggers. Absoluut. Om te blijven investeren. En er is nu juist een kans, dat is echt de afgelopen dagen ook in die discussie in de Kamer doorgezet. Er wordt nu kritisch naar gekeken. We hadden gehoopt dat die per 1 juli zouden worden
afgelopen. Naar kijken. Kijk, het grote probleem met belastingen is dat als ze er eenmaal zijn, zijn ze ongelooflijk moeilijk om ze weer weg te halen. Dat geld moet wel weer ergens vandaan komen. Dus ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Het enige waar ik wel vertrouwen in heb, is de overdrachtsbelasting. Want daarvan zegt zelfs Hugo de Jonge en Marks van Rij, hey, we krijgen, even verrassend, we krijgen ineens minder geld binnen. Dus daar zal wel wat aan gaan gebeuren. Maar andere belasting, ik zie het niet gebeuren.
Oké, de belangrijkste maatregelen in die nieuwe wet. Maarten, zou je die toch even voor ons op een rijtje kunnen zetten?
Ja, we kennen in Nederland de sociale huur en de vrije sector huurwoningen. En feitelijk komt dan landelijk gezien nu een derde categorie bij. De gereguleerde middenhuur. Veel steden hadden dit natuurlijk feitelijk al. Hè, want we hebben het allemaal over die regie terugpakken. Maar in Amsterdam moet ik gewoon al een jaar of 8, 9... moet ik al 80% gereguleerd bouwen. Ja. Waaronder de helft gereguleerde middenhuur.
Dat is al feitelijk gereguleerde middenhuur. Maar nu gaat het landelijk.
Nu gaat het landelijk. Ja. Nou, daarvoor gaat een puntensysteem tellen. Feitelijk hoe groter, duurder of beter geïsoleerd het huis. Hè? Hoe duurzamer, hoe meer punten. En deze middenhuur gaat gelden voor alle woningen die volgens het waarderingsstelsel maximaal 186 punten halen. Nou, die minister Jong heeft ongeveer over 300.000 woningen die in deze categorie vallen en die in de huurprijs omlaag zouden gaan. En sommige met een paar honderd euro. En de maximale huurprijs in dit segment wordt 1123 euro.
Overigens
geldt dit. Overigens, dat is ook nog wel interessant. Dit geldt overigens voor nieuwe contracten.
Ja, dat wilde ik zeggen. Want het gaat gelden voor mensen met een huurcontract die ze gaan afsluiten na de wet. En de regels zijn er niet voor huurders die een lopend contract hebben.
Nee, dat zou natuurlijk helemaal bizar zijn.
Dus Marijn, als ik in een huis zit voor 1400 euro... dan kan ik beslissen om naar een ander huis te gaan, zodat ik een lagere huur ga betalen. Maar de kans dat ik die niet ga vinden is aanwezig.
Jazeker. En dat is ook het probleem van de huidige markt.
En wat gaat die huurder dan doen, denk je, Marijn?
Nou, dat is een hele interessante vraag. Wat gaan de huurders doen? Maar wat namelijk gaan de verhuurders doen met kortlopende contracten? Er zijn natuurlijk in het verleden ook heel veel jaarcontracten afgesloten. Laten we hopen dat ook beleggers de huurders die contracten gewoon continueren. Want anders krijg je nog eens een extra dubbel effect. Dat ook heel veel huurders letterlijk aan het einde van de contract het huis uit moeten.
Extra ingewikkeld, want er is ook een wet aangenomen die verbiedt om tijdelijke contracten af te sluiten.
Exact, exact.
Dus als je gaat verlengen naar een jaarcontract, dan moet je een onbepaalde tijdcontract gaan leveren?
Ja, exact.
En wat denk je dat verhuurders gaan doen? Want als je dit contract opzegt, dan heb je een lege woning. Als je er een nieuwe huurder in zet, krijg je en een onbepaald tijdcontract en maximaal 1123.
Nou, zeker in de bestaande voor het gaat hem niet uitgebond worden. Dat is absoluut een feit.
Ja, niet alleen dat. Als jij nou een woning hebt die in dit systeem gaat vallen en jij gaat een nieuw huurcontract afsluiten in Amsterdam en je hebt 300 gegadigden, want dat soort dingen gebeuren natuurlijk, of misschien wel meer. Ja, voor wie kies je dan? Voor die jonge starter? Of kies je dan voor die expat, waarvan je weet, nou ja, die kans is vrij groot dat hij er over 2 jaar weer uit gaat. Dan kies je dus voor die expat.
Ja, je krijgt er is natuurlijk wel de wet goed verhuurderschap die allerlei regels stelt hoe je verhuurt. Maar je hebt helemaal gelijk, Maart. Het wordt in de huurmarkt de komende jaren echt niet leuker. En daarom is het zo cruciaal belang dat we meer gaan bijbouwen. En nogmaals, ik heb echt de afgelopen dagen in al die commissievergaderingen en het debat gehoord. Er komen absoluut nog meer maatregelen om de nieuwbouw te gaan helpen. Dat is denk ik goed nieuws, ook in de amendementen die zijn geschrapt.
Ja, maar daarmee moet je starten. Je moet starten met die nieuwbouw. Je moet starten dat er veel meer woningen zijn.
Ja.
Dit is die taart weer opnieuw proberen op te snijden.
Daar pleiten we al jaren voor. Als je ons op dicht hebt gezien, al 10 jaar hebben we ons zorgen gemaakt over het groeiende woningtekort. Wat overigens ook, dat heel veel mensen niet weten, in een van de amendementen is nog eens een keer voor label G een extra boete op. De afslag van punt is gisteren ook nog eens een keer verhoogd bij een amendement. Dat voor label G kreeg, geloof ik, min 15 punten. Dus het is nog eens een keer, de wet is eigenlijk nog eens een keer slechter geworden voor beleggers die oude bezitten hebben.
Ja, en grappig genoeg, als je naar de CBS-cijfers kijkt, dan zie je dat bij die particuliere verhuurder, dat zijn in totaal 1,1 miljoen woningen, maar een deel daarvan is institutioneel en maar een deel is particulier, zo'n 500.000-600.000. Daar zitten veel oude woningen tussen.
Ja, zeker.
Omdat die in de oude steden gekocht zijn. De Kamer heeft inderdaad diverse amendementen toegevoegd aan de wet. Eén daarvan is de tegemoetkoming voor bouwers. Verhuurders van nieuwe huurwoningen mogen tot 1 januari 2028 een opslag van 10% op die maximale huurprijs van 11,23 leggen. Zo wil de Kamer voorkomen dat de nieuwbouw van huurwoningen dus inderdaad terugvalt. Dat was 2026, maar is dus door het amendement 2 jaar bijgekomen. Gaat dat helpen of is het een doekje voor het bloeden?
Nee, dat gaat zeker helpen. Want in de rekensom voor nieuwbouw gaat die 10% een enorm belangrijke rol. Hij is ook voor 20 jaar in plaats van 10 jaar vastgelegd. Dus ook in je rekenmodel kun je ervan uitgaan dat je 20 jaar die hogere huur kan doorrekenen. Dat gaat zeker helpen.
Oké. Daarnaast is er een motie van Barry Matlener van de PVV. Een vastgoedman, Maarten.
Ja.
Jouw gedachte was dat hij toch tegen de wet zou stemmen. Heeft hij niet gedaan?
Ja, nee. Maar ik denk dat de geluiden zijn natuurlijk ook wel erg dat ze er wel begrip voor hebben, zeg maar, de dat mensen tegen deze wet zijn, maar dat gewoon hun kiezers het niet willen. Die willen het wel.
Nou, ja. Hij heeft een motie erbij gelegd dat gaat over het puntensysteem, om dat goed te gaan volgen en pas het waar nodig aan in bepaalde regio's waar de huurprijzen structureel hoger liggen. Zo kunnen beleggers daar nog voldoende rendement halen. En ik moet terugdenken aan onze uitzending van met Koen Teulings, die uitlegt de noordelijke Randstad en zeker Amsterdam heeft dusdanige vierkante meter prijzen. Daar moet je ook de huurmarkt op aanpassen.
Ja, en nog een goed, dat klopt helemaal. En dat is een goed teken. Nog een goed teken is dat er binnen een jaar een evaluatie moet plaatsvinden of de WWS-tabel wel klopt. Wij hebben aangetoond dat de indexatie van die tabel niet correspondeert met de wet Nijboer. En ik ben blij dat ze gisteren ook een amendement hebben aangenomen dat ze het komende jaar gaan evalueren om eventueel die tabel aan te passen. Dus die twee indexaties methodes eigenlijk gelijk te maken.
Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, die niet meer in de Kamer zit, overigens. De middenhuurregeling, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Hugo de Jonge heeft het veelbesproken wetsvoorstel door de Tweede Kamer geloodst. Ook als de Eerste Kamer instemt, dan wordt de wet dus nog voor de zomer van kracht. Marijn Snijders van Capital Value is hier. Je hoorde hem al. En aan de lijn hebben we Dirk Brouwne, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University. Praat ik met een voor- of een tegenstander van de nieuwe wet?
Een genuanceerde voorstander.
Leg uit.
Nou, als ik de uitzending tot nu toe beluister, zou je denken dat 3/4 van de Tweede Kamer gek is geworden. Want die hebben gisteren voorgestemd. Dus ik denk dat als je kijkt vanuit het perspectief van de samenleving, dus niet vanuit een bepaald perspectief of belang, dat het best logisch is dat je na de afgelopen jaren wel kaders begint te stellen. En dat is eigenlijk wat deze wet doet. We hebben eigenlijk gezien dat als je geen regels oplegt, dat het op bepaalde plekken echt uit de hand loopt. En dat de betaalbaarheid zo zwaar onder druk komt dat het maatschappelijk onverantwoord wordt.
En is dat nou een sentiment? In Amsterdam worden allemaal woningen opgekocht en kan ik bijna geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is? Of staaf je het met cijfers waarin je zegt, ja, die huurmarkt is echt navenant veranderd in Nederland en daarom begrijp ik dat de overheid ingrijpt?
Nee, kijk, betaalbaarheid is geen gevoel. Dat kan je gewoon uitrekenen. Dat kun je gewoon uitrekenen hoeveel betalen mensen om te wonen ten opzichte van hun inkomen. En als dat voor een te grote groep onbetaalbaar wordt, dus dat die verhouding uit het lood schiet, dan is dat niet een gevoel, dan is dat gewoon een feit.
Ja, we zijn natuurlijk in Nederland, zitten wij helemaal niet bovenaan in Europa als het gaat over je, het gedeelte van je inkomen wat je uitgeeft aan woonlasten. Dus dat is natuurlijk gewoon feitelijk niet waar.
Nee, kijk gewoon even goed naar de cijfers. De afspraak ook internationaal is als je meer dan 30% verwoont in de huur, want je hebt het dan wel over mensen die niet het hoogste salaris verdienen, dan is als je meer dan 70% of meer dan 30% verwoont, dan wordt het moeilijk. En dan zijn er steeds meer mensen die meer dan 40% in de middenhuur moeten betalen voor de huur. Kijk, dus en dat is ook uit het debat wel gebleken. Dus de huren zijn de afgelopen jaren echt met enorm veel percentages gestegen. Dus dat voorbeeld net wat je zei over expat, die kies je dan. Want ja, die gaan over 2 jaar weg. Dat is niet meer zo. Want dat was in het verleden zo, dat je iedere keer als iemand vertrok, kon je de huur nog eens even opplussen. Nou, deze wet zorgt er dus voor dat het BBS-puntensysteem jou vertelt wat is de faire huur, ook voor de volgende huurder. Waardoor uiteindelijk die huur ook gewoon kalmeert. En dat kalmeren van de huur, dat is denk ik maatschappelijk gezien heel erg wenselijk.
Ja,
volgens mij is het met name wenselijk dat iedereen een woning heeft. En dat schiet hierdoor helemaal niet op. Het is driekwart gek geworden in de Tweede Kamer. Nee, helemaal niet, maar driekwart is gewoon aan populisme aan het doen. Als er in Amsterdam wordt gezegd dat er meer betaalbare woningen moeten komen en iedereen knikt ja, terwijl ik gewoon al 8 jaar 80% gereguleerde woningen maak, dan is er toch echt iets fout met binnen het narratief.
Ja, maar het is niet zo dat de afgelopen jaren hebben uitgeblonken in het succes van de productie van de nieuwbouw, toch? We lagen ook afgelopen jaren heel erg achter op het schema. Ja, dus waar ja, ik blij om ben, en het is niet zozeer de wet, maar het feit dat nu uiteindelijk ook de wet ervoor heeft gezorgd dat zowel de overheid met de markt in gesprek moet gaan. Toen wat Marijn net zei, er komen evaluaties. Ik heb eigenlijk gezien van een afstand dat eigenlijk 10 jaar lang bijna niet met elkaar is gesproken. Dus de overheid heeft zich teruggetrokken. Er is zelfs een tijd lang geen ministerie geweest voor de woningmarkt. En de markt heeft ook voor een groot gedeelte zijn gang kunnen gaan. Wat je nu ziet is dat die twee met elkaar aan tafel moeten. En dat is winst.
Ja, dat snap ik, Dirk.
Het is interessant als je bijvoorbeeld in Amsterdam kijkt. Als je het hebt over communicatie. Daar hebben twee achter en volgende wethouders. Die hebben het reguliere overleg met marktpartijen. Zijn ze gewoon mee gestopt. Uit zichzelf vonden ze niet nodig. Marktpartijen hebben altijd met de overheid willen praten. Dat is eenzijdig opgezegd.
Ja, nee, dat is een goed voorbeeld. Maar wat ik dus nu zie is dat de landelijke overheid heeft afgesproken. Je hebt dan een structureel overleg investeringsklimaat. Waarin ook de marktpartijen aansluiten. En dat zijn echt constructieve gesprekken. En ik zie ook, en dat is ook terecht denk ik, dat ook de Rijksoverheid, het ministerie zegt, ook wij hebben hier wel de afgelopen jaren steken laten vallen. We moeten dit samen doen. Dit gaat teamwork worden. Het is gebleken dat als ieder het voor zich doet, dat het gewoon niet goed genoeg
gaat. Maar dat is
dan... Ik heb wel hoop dat als je het samen gaat doen.
Ik snap het, Dirk Brouwer. Ik ben een communicatieman. Ik ben altijd voor dat mensen met elkaar in gesprek blijven. En zeker de markt en de overheid. Maar als nou een voordeel van deze nieuwe wet is dat de markt eindelijk weer met de overheid in gesprek komt. Terwijl Maarten zegt, het ligt toch vooral aan de overheid dat we als markt niet met ze mochten praten. Dan is er blijkbaar een wet nodig waar die markt steen en been over klaagt. Maar ja, dan zijn we wel in gesprek. Is dat niet een te klein voordeel voor de ingrijpen in de markt, waar de markt, laten we zeggen, moeite mee heeft?
Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Ik zeg, dit is een bijkomend voordeel. Wat je ziet is eigenlijk, dit proces loopt al 2 jaar. Dit wetsvoorstel was al eind 2022 in de maak. En sindsdien zijn de gesprekken opgevoerd. Wel met heel veel emoties, ook terecht, hè? Want ik begrijp alle perspectieven heel goed. Maar uiteindelijk zijn mensen het heel feitelijk inhoudelijk met elkaar moeten gaan spreken. En dat is ook wat Marijn net zei. Er zijn een hele hoop amendementen geweest. En dat is geven en nemen. En dat is denk ik wat ik bedoel met dat gesprek. En dat houdt niet op na gisteravond, na de stemming. Ja. Dat gaat door. En als je dat vergelijkt met de jaren ervoor, en daar ben ik het ook eens met Maarten. Het is helemaal niet zo dat de overheid het goed heeft gedaan. Ik denk dat ze heel veel fouten hebben gemaakt. Maar ik heb wel hoop dat deze stap nu ervoor zorgt dat je structureel met elkaar moet blijven praten en samenwerken.
Marijn Snijders, in reactie op wat Dirk Brouwer zegt, waarin hij het eigenlijk ook over dat sentiment heeft en het feit dat de markt wellicht dat sentiment ook niet helemaal goed heeft aangevoeld.
Nee, we hebben gewoon een soort collectief falen. En ik onderschrijf wat Dirk zegt, dat de abonnementen dwingen ook straks de regering, ook de nieuwe regering, om het overleg te controleren en met goede cijfers ook keuzes te maken. Ik kwam al even terug op die fiscaliteit. Er is toegezegd dat per augustus er een evaluatie plaatsvindt. Dat er wijzigingen gaan doorgevoerd worden. En die gaan ook de beleggers helpen. En ook wat Dirk aangeeft. Er is inderdaad overleg ook met buitenlandse fondsen. Om het investeringsklimaat te verbeteren. Dus ik ben er 100% van overtuigd. Dat we gezamenlijk de komende tijd meer nieuwe woningen gaan bouwen. Het zal misschien niet genoeg zijn. Want er wordt 100% ook echt meer uitgepompt. En veel meer dan we waarschijnlijk hadden verwacht. Dat komt helaas ook door de markt, want de leegwaardes gaan zo hard omhoog. Hè?
Maar kijk, er wordt natuurlijk de komende jaren niet genoeg bijgebouwd, dat weten we al. Hè? Dus dat gaat echt lang duren voordat we dit gaan inhalen. Maar ik ben het gewoon niet eens met dit narratief van dat de marktpartijen het sentiment in de samenleving niet hebben aangevoeld. Ik heb 3000 woningen in ontwikkeling in de grote steden. En die lopen allemaal 5 jaar achter op schema. En dat ligt niet aan mij, dat ligt aan de overheid. En dan vind ik het bizar dat marktpartijen, en dat zijn allemaal projecten waar 80% gereguleerd is. Ze moeten helemaal niet naar de marktpartijen kijken. Die extra woningen hadden er al lang kunnen zijn. Het is zo'n onzin, dit narratief.
Laten we eens even kijken wat Hugo de Jonge tegen BNR-verslaggever Mats Akkermans zei.
Zelf. Het recht van de sterkste heeft veel te lang ruim baan gehad in die volkshuisvesting en daardoor zijn mensen in de rats geraakt. En het is de taak van de politiek, als er mensen zijn die niet voor zichzelf kunnen opkomen, dat de politiek dat dan doet.
Ja,
het is de taak van de politiek, het is de taak van de overheid om te faciliteren, niet te frustreren.
Mm-hmm.
En als er gewoon genoeg woningen waren gebouwd, hadden we dit hele onzin niet gehad.
Maak er maar even één correctie toch, dat er minder gebouwd komt, ook door de stijging van de rente, de stijging van de bouwkosten, de Raad van State. Dus ik vind het ook iets
helemaal
te makkelijk
nee,
om te zeggen, het komt allemaal door de wetten.
Dat heb ik hier 100 keer in deze uitzending gezegd.
En die markt wordt beter. Wij zien letterlijk in de praktijk, nu zijn met iets van 1 miljard aan transacties bezig. De komende periode gaan er echt veel meer nieuwbouwprojecten door. Er is door APG 5 miljard nu beschikbaar gesteld voor betaalbaar huurwonen. Corporaties willen meer investeren. Er liggen ook heel veel kansen door die duidelijkheid van de wet.
Marijn,
alleen voor de bestaande beleggers is het kloten.
Maar Marijn, dat het nu... Het is kloten juist uiteindelijk voor die woningzoekenden. Ik zit hier helemaal niet... Ik ben niet geëmotioneerd vanwege mijn token of iemand anders een token. Het gaat erom dat mensen niet willen begrijpen dat juist de enige echte verliezer is de woningzoekende. Want we zijn diezelfde taart nog een keer aan het opsnijden.
Maar
we moeten zorgen dat meer woningen komen.
Maar als de beleggers zo waarde geven aan de huurders, dan kun je ook zeggen, ik wacht even met het uitponden. Ik wacht, want die markt alleen maar beter. Waarom zou ik dan uitponden? Want je kan ook wachten. Je vindt eigenlijk meer geld hoe lang je wacht met die enorme stijging van die leegwaardes. En het gaat de komende tijd nog veel meer ontploffen dan we zelf beseffen. En voor,
ja, maar dit vind ik wel een interessant punt. Want ik heb aan het begin van de uitzending beloofd, we moeten ook begrijpen wat het betekent voor de markt en voor de belegger. En Marijn, je komt hier een aantal keren op terug. Wat is dan volgens jou wat er nu gaat gebeuren in de markt? Gaan er door de duidelijkheid partijen instappen? Gaat er juist worden uitgepond omdat je zegt die leegwaardes zijn ontzettend hoog? Daarmee bedoelen we, er gaat een huurder uit en door de marktprijs is die woning hartstikke hoog. Dus kan ik mijn winst pakken? Als eigenaar eigenlijk. Wat is jouw verwachting wat er de komende jaren gaat gebeuren?
Er gaat ontzettend veel gebeuren. Je gaat zeker zien dat partijen gaan meer uitponden. Ook door de enorme tekort in de koopmarkt en de enorme stijging van die leegwaardes gaan particuliere beleggers heel veel geld verdienen aan het uitponden van woningen. Dat betekent ook dat heel veel partijen gaan ook portefeuilles verkopen aan particuliere beleggers. Tweede, er komt veel pensioenfondsgeld naar Nederland om te beleggen in juist impactbeleggen betaalbare huurwoningen. En wij zien de eerste signalen dat buitenlandse beleggers terugkomen. Enerzijds door duidelijkheid die de wet nu biedt. Anderzijds marktevidence. Het tekort is zo groot in Nederland. Als je nu woningen in Nederland aankoopt, dan weet je dat die waarde gaat stijgen. Dus het is een hele interessante investering. En de allerlaatste, ik verwacht echt dat de politiek op hele korte termijn fiscale maatregelen gaat treffen. Die zijn exact noodzakelijk. Waaronder beperken rente af te rekenen, overal belasting naar beneden. En die box 3 discussie, die moet heel snel worden gevoerd om dat te verbeteren voor al die particuliere beleggers die nu worden geraakt.
Ja, Dirk, hoe kijk jij hiernaar? Is dit inderdaad hoe de markt zal reageren volgens jou?
Klopt. Ja, nee, ik heb in 2022 een essay geschreven over de eerste contouren van de wet en gewaarschuwd voor het feit dat als je het in de ruwe vorm zou hebben gedaan, dat beleggers allemaal massaal gaan afhaken. Het is niet meer de ruwe vorm. En ik denk ook, je hebt meerdere bloedgroepen. Kijk, ik snap heel goed dat particuliere beleggers extra gepakt voelen, omdat zij ook niet alleen maar te maken hebben met deze wet, maar ook daarbij nog allerlei fiscale maatregelen. En dat is een perfect storm.
Maar ben je het dan met Marijn eens dat die fiscale maatregelen inderdaad afgezwakt zouden moeten worden en veranderd? Waar Marijn steeds op hint en zegt, ja, ik krijg ook geluiden uit Den Haag, en Hugo de Jonge heeft het ook zelf gezegd in de interviewtjes rondom deze wet, dat gaat gebeuren?
Dat staat gewoon in Kamerbrief hoor. Dus ik denk inderdaad dat ze zelf ook het boetekleed aantrekken nu. Dat ze zeggen, we hebben inderdaad wat dat betreft gecoördineerd, niet ideaal gekeken wat we moeten doen. Maar aan de andere kant, en dat is wat ik denk wat Marijn ook probeert te zeggen, voor lange termijn beleggers, institutionele beleggers, is de woningmarkt ook met deze nieuwe regels aantrekkelijk voor de lange termijn, als je op zoek bent naar een redelijk rendement en stabiliteit.
Maar,
en dat
maar
is denk ik uiteindelijk voor de samenleving prima.
Maar ja. Dirk, jij zegt ook in jouw artikel, zeg je zelf ook, in het artikel op volkshuisvestingnederland.nl, zeg jij zelf, het feit dat je de regels van het spel gedurende het spel verandert, zoals nu het geval is, daar schrikken beleggers van. Dus ik bedoel, jij begrijpt ook dat mensen hiervan schrikken. Dus het idee van, ja, die beleggers die hebben nu duidelijkheid, dus ze komen al terug. Nee, die schrikken er gewoon van dat de regels tijdens het spel veranderd worden.
Ja, maar die schrik die kwam in 2022 en die begrijp ik heel goed. Maar dat is omdat die overheid er eigenlijk 10 jaar lang niet was. Hè. Die hebben eigenlijk handen teruggetrokken. En wat je dus nu ziet is, de overheid is terug. Ik vind wel dat ze met een gestrekt been zijn begonnen in 2022. En dat is inmiddels ingetrokken. Dus ze zijn ook echt met elkaar gaan praten over, oké, moeten we beter doen? Wat moeten we aanpassen?
Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel een beetje, dat moeten we ook in het juiste perspectief plaatsen. Ja, de overheid is nooit weg geweest. Hè? De landelijke overheid misschien. Maar de lokale overheid is extreem aanwezig als het gaat om volkshuisvesting.
De lokale overheid is vrij divers en kan heel snel weer wisselen van mening. En dat is ook niet goed. Het is denk ik heel goed dat je een bestendige lange termijnlijn krijgt. En die krijg je wel vanuit het Rijk, niet vanuit de gemeente.
Er waren natuurlijk 40 gemeenten die allemaal verschillende regels hebben bedacht. Er is natuurlijk veel eenduidigheid. En Utrecht bijvoorbeeld had regels die slechter waren dan de wet middenhuur. Eens. Dus ik ben blij dat het in ieder geval nu eenduidigheid is. En ik hoop dat de gemeenten zich nu conformeren aan die landelijke regels. En niet lokale regels blijven bedenken. Want het is voor een taxeur of een belegger ondoenlijk om door die weerwar van regels heen te kijken.
Dirk, nog laatste vraag aan jou. Je hebt dit wetsvoorstel ook voorgelegd aan je studenten. Vind ik interessant, omdat dat allemaal mensen zijn die binnenkort de markt opkomen als ze zijn afgestudeerd. Welke discussies leverden dat ook op?
Ja, dat was echt heel interessant. Ik heb 120 tweedejaars studenten de kamerbrieven laten lezen de afgelopen 2 maanden. We hebben meerdere debatsessies gehad waarbij ze zowel voor- als tegenargumenten moesten zoeken. Ik heb ze ook laten stemmen. En ik moet eerlijk zeggen, het was een beetje 50-50. En dit zijn jonge mensen met andere perspectieven. Maar die hadden ook, en dat is ook terecht wat Maarten zegt, kritiek. Maar ik heb ze daarom ook laten beginnen met de brief uit oktober 2022... En daar was men heel kritisch over. Als ik ze liet zien wat gisteren in de Kamer is besproken, toen werden ze genuanceerd. Wat dat betreft, ik snap dus beide kanten heel erg goed. Maar laten we zeggen, niets doen, dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren geprobeerd. Daarvan hadden ze ook wel door, oké, dat is eigenlijk niet het pad voor de toekomst.
Ja, dankjewel. Marijn, tot slot. Je zei al even, er gaat nu van alles gebeuren in de markt. Wat we vooral willen is, er moeten meer woningen bij. Dat zegt Hugo zelf ook. Zien we nou parallel hieraan ook dat er gezorgd wordt dat de overheid het mogelijk maakt om naar die 100.000 woningen per jaar te gaan? Kijkende naar de vergunningen die zijn afgegeven in het afgelopen jaar, dat waren de 56.000.
Ja, en nog sterker, we streven dit jaar weer op 55. Dus als we niks doen, gaat het echt niet lukken. Wij hebben gepleit voor meer stimulerende maatregelen buiten de fiscaliteit ook kijken, startbouwimpuls doorzetten. Dus, en ik geloof zeker dat de markt samen met de overheid nu die kansen kan pakken. Er liggen iets van 170.000 vergunningen die nog steeds niet gebruikt zijn. Maar zonder stimulerende maatregelen gaat het niet werken.
Nee, maar dan blijft de vraag of die wet middenhuur, waarvan de criticassen zeggen dat gaat alleen maar laten we zeggen negatief zijn voor de bouwimpuls, of dat zo is of niet. Of hebben we nu een negatief aspect aan de soep toegevoegd of niet?
Nou, voor de nieuwbouw ben ik van overtuigd dat de aanpassingen gaan helpen. In ieder geval dat de duidelijkheid is.
Ja, voor nieuwbouw dat is wel een duidelijke...
Maarten?
We moeten wel even duidelijk stellen. Kijk, Marijn, zoals ik het hoor, die zegt, nou, ik ben blij dat er duidelijkheid is. Dat is iets anders als is die wet goed of niet.
Ja, maar ook als onze adviezen worden gevolgd, met name die indexatietabel die niet klopt, als dat het komende jaar wordt hersteld, is het nog steeds mogelijk om in nieuwbouw te investeren. Vanaf 50, 55 meter ga je naar de vrije sector in de grote steden. Dus op zich, die regelgeving voor nieuwbouw is prima.
Ik luister naar Koen Teulings, die zegt, bouw gewoon 30 vierkante meter appartementen in Amsterdam. De markt van de mensen die dat willen is echt enorm.
Klopt.
Maar dan zit je wel in die middenhuur, in die gereguleerde middenhuur. En dat kan ook.
Zeker.
De beleggers kunnen daar normaal rendement op halen.
Zeker.
Kan wel.
Juist. Maarten, we sluiten af deze speciale aflevering over de wit middenhuur. Het was een beetje de dag die je wist dat zou komen.
Ja.
Anderhalf jaar naartoe gepraat. Ja. Met welk gevoel loop je zo de studio uit?
Nou ja, ik ben nog niet al mijn energie kwijt, moet ik zeggen. Maar dit zijn toch wel lekkere uitzendingen.
Ja, precies. We gaan gewoon op de LinkedIn's en alle socials de reacties van onze luisteraars afwachten. Jongens, laat het ons weten wat jullie van deze inzichten vonden. En geef ons ook aan hoe jullie kijken naar wat er gaat gebeuren nu deze wet er is. Dirk Brouwer van de Tilburg University, dankjewel voor jouw bijdrage. Marijn Snijders, Capital Value, dankjewel Marijn dat je in de studio wilde komen. En natuurlijk Maarten de Gruiter. Dit was hem weer vastgoed gezocht over de wet middenhuur. Wij blijven dit dossier op de voet volgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk.
Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.